Ja, het gaat er steeds weer om die bewustwording van jezelf, van de hele situatie. Een bewustwording. Je gaat zitten en er komt stilte. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Proces van bewustwording, die vinden ook heel veel plaats in het alledaagse leven. Maar dan gaat de bewustwording haast altijd maar tot een heel beperkt niveau. En de bewustwording blijft vaag. Zodat het primaire leven heel gauw weer de overhand krijgt. En dan zie je het op een afstandje en je ziet dat dat toch een sfeer is waarin je meegenomen wordt in de gebeurtenissen op een vrij blinde wijze. En daarin zitten dan hoogtepunten, er zitten dieptepunten, dan zeg je, ja, dat is mijn leven. Het is dus ontzettend belangrijk om bewust te worden op een heldere wijze van je eigen situatie. Nogmaals, je kunt uitgaan van de bewustwording die er al is. En die in het gewone alledaagse leven heel vaak optreedt. Meestal vind je dat ook belangrijk dat je ineens een klein beetje meer afstand neemt van je eigen situatie en dan bewust wordt van die situatie in een grotere context. Je gaat dan zien hoe dat zit met je hele wereld, met jezelf in die wereld. Als die bewustwording verder doorgaat, dan merk je dus dat er een bepaalde diepte zit in de leefwereld en daarbij ook dus in jezelf. En dat zijn geen echt vreemde dingen, nogmaals, het is iets wat aansluit bij wat je al lang ervaren hebt, al lang weet. Maar het zal dus blijkbaar nog helderder bewust moeten worden. En wil die waarheid die zich dan toont ook zich doorzetten. Zodat er niet meer een terugval is in zo'n heel beperkt, laat maar zeggen, blinde wijze van bestaan. Een belangrijk punt is dus dat je de diepte gaat zien. Wanneer je de opvatting hebt, en dat klopt niet met het alledaagse leven hoor, maar wanneer dan gesproken wordt, wat is nou de werkelijkheid? Nou ja, dan gaan toch de meeste mensen verwijzen naar de materiële wereld, van de materiële dingen, het fysieke lichaam. En daar wordt dan onderzoek aan gedaan, daar wordt meegewerkt. Dat is de harde werkelijkheid. Wij zijn ons brein. Dat is de harde werkelijkheid. Maar het is heel belangrijk om te zien, en dat is dus actueel bewust worden, hoe de werkelijkheid nou voor jou eruit ziet. En dan moet je meteen vaststellen dat je in het gewone alledaagse leven eigenlijk nooit in een volledig harde materiële werkelijkheid leeft. Dat doe je niet. Hoe ziet die werkelijkheid eruit? Nou, dan moet je die werkelijkheid betrappen terwijl die aanwezig is gewoon in het alledaagse leven. Of gewoon hier en nu. Wanneer de woorden gesproken worden, in welke werkelijkheid zit je dan wanneer je naar die woorden zit te luisteren? Nou, dat is een wereld van betekenissen. waar je zelf mee betrokken bent. En dan ga je kijken en dan ontdek je bepaalde dingen. Maar het is geen harde materiële werkelijkheid. Wanneer je met iemand anders in gesprek bent, die gesprekssituatie, dat is dus niet een relatie tussen twee fysieke lichamen, dat is duidelijk. Dus wanneer je met dokter Swaap in gesprek bent, dat heb ik gehad in de forum, en dan zit hij te praten over allerlei dingen, en toch zegt hij van, nee, de hersenen zien, en de hersenen oordelen, en de hersenen die vinden dat leuk of niet leuk. En dan zeg je, ja, wat voor onzin is dat? Ik zei toen ook maar van, nou ja, eronder de schedel is het aardig donker. Kijk, er is weinig te zien. Maar die hersenen zien niet. Tuurlijk niet. Maar het is wel dus een bepaalde uiting van iets wat de mening is van heel veel mensen. De harde werkelijkheid, dat is de wereld van de harde materiële dingen. Maar wanneer je alleen al gewoon dus even met iemand praat, of je ziet iemand, zie je dan alleen maar het fysieke? Nou, dan moet je je helemaal gaan instellen om dat zo te regelen. Een arts die lichamelijk onderzoek doet, die heeft dat geleerd en die moet dat bewust, die instelling houden en maken om dan zo'n somatisch onderzoek te doen. Maar moet je eens kijken hoe kunstmatig dat is. En je ziet dus ook, wanneer je dus bij de arts voor zijn onderzoek komt, dat er een overgang is van een gewone wereld waarin personen elkaar ontmoeten en met elkaar spreken, naar een andere situatie waarin het gaat om een observerende blik die dan een somatisch onderzoek doet. Dan heb je een heel andere constructie van de werkelijkheid. Hoe ziet die gesprekssituatie er dan uit? Nou, je praat met iemand anders. Je praat met hem over het weer. Of over de vakantie. En meestal is dat een onproblematisch gesprek. Wanneer het een onproblematisch gesprek is, en je praat over de vakantie. Nou, ik ben daar in Parijs geweest bijvoorbeeld. En ik ben daar en daar. Oh ja, zegt die ander. Ik ben er ook geweest. En ben je daar ook? Heb je dat ook gezien? Oh ja, natuurlijk. Waar zit je dan met z'n tweeën? Nou, dan zit je niet in een materiële wereld met één duidelijke bepaalde plaats. Maar je zit in ieder geval ook in Parijs. En omdat je er zelf geweest bent en de ander is er geweest, is er ook meteen een begrip. Een onderling begrip. Wanneer je je richt tot een ander en je zegt iets de ander wat voor jou van belang is. Waar richt je je dan op? Waar richt je dan op? Nou, dan zeg je op die persoon. Maar wat bedoel je met die persoon? Nou, in ieder geval gaat het dus niet om dat hele fysieke stelsel van botjes en spiertjes enzovoorts. Het gaat ook niet om al die mentale zaken die op het mentale niveau een rol spelen, waar een psycholoog alles, van alles over kan zeggen. Nee, je richt je op iets wat verder gaat. En het is goed om dat heel concreet te ervaren. Je ziet iemand aan en je spreekt iemand aan. Waar is dat dan op gericht? Nou, dat gaat dus verder dan het fysieke. Gaat verder dan alles wat met het leven te maken heeft. Het gaat zelfs verder dan alles wat met de psyche te maken heeft. En dat heb je al in een heel oppervlakkig gesprek. Maar je bent je niet bewust. Maar je richt je wel tot iemand anders. En wat is dat dan? Nou, dat is dus iets wat je niet zomaar eventjes kunt formuleren. Want je kunt wel beginnen met formuleren. Nou ja, het is die en die persoon. Ken jij die? Ja, die ken ik. Oh, dat is die met die baard of weet ik wat. Nou, dan ga je fysiek beschrijven. Oh ja, dat weet ik. Maar die ander gaat niet op in die fysieke beschrijving. Die gaat niet op in zijn biografisch verhaal. Die gaat niet op in zijn psychologisch rapport. Nee, wanneer je op die ander richt, dan is dat dus iets voorbij alles wat je kunt definiëren. Nou, als je daar een direct contact mee hebt op een bewuste wijze, vindt iedereen dat prachtig. En zegt, nou heb ik inderdaad daar een heel goed contact. En wanneer we dan met elkaar praten, dan is dat praten veel minder belangrijk dan dat primaire, directe, diepe contact. Maar dat diepe contact wil dus zeggen dat je iets ervaart in die oneindigheidsdimensie, in die ander, wat meteen ook zich doorzet, wanneer je tenminste een klein beetje bewust blijft in een ruimere zin, in die oneindigheidsdimensie van de diepte van je eigen zelf zijn. Dus het is heel simpel eigenlijk, wanneer je een klein beetje zo bewust wordt van de situatie waarin je omgaat met andere mensen, dat je meteen al die dimensie daarin kunt herkennen. Die is daar blijkbaar altijd aanwezig, ook al ben je het niet bewust. Maar wanneer je even wat meer bewust wordt, zeg je, ja, natuurlijk is die daar aanwezig. Dat die oneindige diepte van zelf zijn, dat werkelijk iets is. Nou, dat blijkt ook uit het feit dat wanneer jij bij iemand anders of iemand anders bij jouzelf wel gaat zeggen, nou, jij bent zo en zo en zo en zo. Gewoon al heel, jij bent een schoft of nee, jij bent dom. En wanneer je dat gaat specificeren, meer met vragenlijsten of zo, zeg je precies hetzelfde. Zegt nou, dit hele rapport, of met weet ik wat, een RMI-scan of zoiets. Nou ja, nou, dat. Ben ik dat nou? Alle mensen die hebben dan direct een reactie van nee, goed, het heeft wel met mij te maken, maar ik ben niet volledig dat wat daar geboden wordt, gedefinieerd wordt, verbeeld wordt. Nee, ik ben meer. En dat kun je dus ook direct vaststellen. Dus ook zo wordt die oneindige diepte van zelf zijn direct duidelijk. Niemand die neemt genoegen met een gesloten definitie van zichzelf. Het is wordt het ook gezien, onethisch. Want wanneer je de ander wel besvat in een volledig gesloten definitie, dan heb je de ander dus volledig te pakken. En eigenlijk in alle ethische stelsels, morele stelsels, daar wordt dit als eerste gezegd van nee, je zult de ander niet gewoon moeten objectiveren op wat voor niveau dan ook. Want dan gebruik je de ander als object. Dus dan wordt ook direct al gezegd, in positieve zin, nee, kijk eens, waar het dan werkelijk om gaat, dat is ook weer die diepte van zelfzijn van iedereen, waarin je uiteindelijk niks meer kunt zeggen. Daarin zit dus ook het punt van vrijheid. Voor zover je vastzit in die condities van je, fysiek of psychisch, ja, nee, goed, dan is er van alles over te zeggen. En dan zeg je, oké, dan weten we de regels of de wetmatigheden van, dat is toch een vrij gesloten geheel. Maar nee, het is niet een gesloten geheel, want er is altijd die verdere diepte van waaruit er veel meer mogelijkheden zijn. En die diepte is niet te vatten, is niet te beschrijven in een gesloten beschrijving, autobiografie of weet ik wat. Juridisch wordt het gehonoreerd. Eerste uitgangspunt van de rechtspraak is dat mensen vrij zijn als bron van handelen. Als je dat niet meer doet, dan kun je het hele rechtssysteem kun je opheffen. Nee, dat wordt niet gedaan. Waarom niet? Omdat wij mensen wel degelijk verantwoordelijk achten voor hun handelen. Hoe kun je dat doen wanneer je zegt, nou nee, kijk eens, je bent al in je brein en je bent slaaf van je brein, want het brein dat gaat het al lang maken voordat je bewust dan wordt van wat je doet. Bijvoorbeeld. Nee, je ziet gewoon in de praktijk wordt er altijd al rekening gehouden, ook dus in het juridisch systeem. Het is een uitgangspunt van het hele juridisch systeem dat mensen die oneindige vrije diepte hebben, van waaruit dan alles opkomt. En als je dat gaat ontkennen, nou ja goed, dan hou je alleen maar robotten over. Het feit dat dat niet zo is, dan zeg je nee, moet je kijken, gewoon in het alledaagse leven en samenleven, nou dan wordt het gewoon wel gehonoreerd dat mensen die oneindige diepte hebben. Nou, laten we dan ook maar gewoon zo formuleren. En goed, daar zijn we nou mee bezig. We zeggen nou, inderdaad, ieder persoon die heeft een diepte van zelfzijn die oneindig is, die uiteindelijk verder niet gedefinieerd kan worden. Dat bewust te worden is ontzettend belangrijk. En dat is dus iets heel concreets. Je ziet de oneindige diepte in de mensen. Je ziet dan wel dat vanuit die oneindige diepte er een zekere conditionering is van de hele toestand, zoals je dan zegt, nou het is een lichamelijk persoon. Dat zie je. Ook met de uitdrukking, dus meer de hele geestelijke wereld. Maar principieel, nee, het gaat uit van een bepaalde dieptedimensie die niet te pakken valt. En dat geldt dus ook voor jezelf. Kun je dus in jezelf ook die oneindige diepte ervaren. Natuurlijk, wanneer je met zo'n onderzoek bezig bent, dan kom je natuurlijk wel door al die lagen heen. Van het fysieke, van het levensenergetische, het mentale. Nog verder, nog verder, nog verder, nog verder. Maar heel gauw, dan weet je niks meer over jezelf te vertellen. En zeg je, ja, nou is dat een gemis? Nou, een heleboel mensen vinden dat wel een gemis, want die willen toch een identiteit hebben. Maar ja, waarin zoeken ze het dan? Dan zoeken ze dus in condities. Maar wanneer je het in condities zoekt, dan ga je vastzitten. De traditionele aanpak van dat Vaita-leraar, Shankara, die beschrijft dat heel mooi. Dat is, er komt een jonge vent die komt daar bij zo'n Vaita-leraar. En die vraagt, hey, wie ben je? Nou, ik ben die en die, zoon van die en die Brahmaan enzovoorts. En ik heb die en die opleiding gehad en nou kom ik hier, want ik wil bevrijding uit de kringloop van wettergeboorte. Zegt de leraar. Wat zeg je me nou? Moet je eens kijken wat je zegt. Je wilt vrijheid, dus je hebt een besef van vrij zijn. En dat wil je doen op grond van jouw definitie van jezelf. Nou, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Dat is absurd wanneer je dat zo zegt. Nou, dan krijg je dan de bewustwording enzovoorts. Maar het is direct dus al, hè? Gewoon in het hele oppervlakkige. Wij zijn ons brein. Nou, is natuurlijk een absurde uitspraak. Want je hebt het over het brein, dat hoort bij de neurobiologie. En dat wij hoort helemaal, ja, een heel klein beetje bij de neurobiologie, maar moet je kijken wat dat allemaal in zich heeft. En dan ga je het ook nog identiek stellen. Dus zie hoe dat zit. Zie hoe dat zit. Dat er werkelijk een oneindige diepte in jezelf aanwezig is, die je bewust kunt worden, waarin de vrijheid zit. En het zit juist niet in het vastzitten in die condities. Vanuit die diepte kunnen die condities er wel zijn, maar ze zijn betrekkelijk, veranderlijk. Die bewustwording van die oneindigheid, dat moet dus heel concreet plaatsvinden. Ik heb er nou wat over gesproken, wat aanwijzingen gegeven. Nou, kijk hier, kijk daar. Eigenlijk is het eigenlijk best bekend. En er wordt rekening mee gehouden. Nee, je zult het ook in term zo duidelijk moeten ervaren dat je ter plekke, want het is zelf zijn, dat je daar ter plekke dus bewust wordt in die oneindigheid, als oneindigheid. Dan pas wordt dat stabiel, bewust, open. Terwijl dan geen kans meer is dat je ergens door wat voor situatie dan ook meer gepakt wordt. Want alles wat met die condities en situaties te maken heeft, blijft betrekkelijk. Blijft betrekkelijk ten opzichte van die oneindigheid. Dus het is een heel simpel gegeven. Die basisoneindigheid die iedereen kent. Je hoeft maar eventjes zo te gaan zitten en er is helemaal niks. En iets, dat roept je aandacht weer en dan is er weer alles. Waar komt het op? Ja, blijkbaar uit die sfeer waarover je niks kunt zeggen. Wanneer je daar ter plekke bewust kunt blijven, nou, dan blijft die openheid, die ruimte, die vrijheid bestaan. Alle mensen die zoeken dat. We hadden het net eventjes over die 4 mijls lopen. Mathilde vanuit de achtergrond zegt van nee, dat is eigenlijk wel erg goed hoor om eventjes zo te lopen. En moet je eens kijken daarna, nou, dan voel je je heerlijk. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En daarom doen ze het ook. Maar moet je eens kijken, er is dus een zoeken naar een open sfeer, een open ruimte, een vrij zijn, zonder die dwingende gedachten die moeilijk zijn en die je vasthouden. Nee hoor, loop het maar lekker eruit, prachtig. Maar doe het alsjeblieft wel met een stuk bewustzijn, want wanneer dat er niet is, zoals bij de meesten, dan heb je dat gehad. En je bent een paar dagen later verder en dan is het effect is weer afgezwakt. Dan zeg je, nou, ik moet nodig weer eens een keer zo'n ervaring hebben. Dus maar weer opnieuw. En zo gaat het hoor. Bij de meeste mensen die hebben best gevoel voor die verruiming, dat openen. En dat zoeken ze ook. En dat wordt ook min of meer ervaren. Maar wanneer dat niet op een bewuste manier gebeurt, oh nee, moet je kijken, nu is het heel duidelijk, dit is mijn ware zelf zijn. Dus ik hoef hier niet meer vandaan. Dit kan blijven, dit kan open blijven. En wanneer die helderheid niet groot genoeg is, nou, dan zit je zo weer in de tijd, even een tijdje verder, dat het effect is afgezwakt. En je verlangt weer naar diezelfde condities. Dus dan blijf je in de wereld van de condities zitten. En dan is er wel een zekere golfbeweging, of laten we maar zeggen een karmische cirkelbeweging. Die cirkelbeweging gaat voortdurend door. Dat er wel regelmatig een stuk ervaring is van ruimte en openheid en inzicht enzovoorts. Maar ja, wanneer dat niet van binnenuit heel bewust is, dan zie je dus dat het heel gauw weer door een afleiding weer terugkeert in die beperktheid. En ja, dan is er weer verlangen naar vrijheid. En zo gaat het door. Het punt is dus dat je dat die oneindige dimensie heel actueel als eigen zelf zijn moet kunnen gaan ervaren. Dat is die oorspronkelijke zijnservaring zonder dat het te maken heeft met condities. Als het te maken heeft met condities ben je daarvan weer afhankelijk. Wat het ook is. Nee, in die sfeer van totale openheid, oneindige, grondeloze openheid, daar is het zo open en toch intern dat zijnskennen. Oh ja, er zijn totaal geen vormen. Maar toch, dit is ook mijn sfeer. Zonder dat ik er iets over kan zeggen, is er wel direct die herkenning en zo die bevestiging. Nou, dan is alles heel simpel. Dan hoef je niet meer te zoeken in allerlei condities. Omgekeerd, voor zover je nog ergens bekneld voelt, beperkt voelt, onvrij voelt, vast voelt zitten, ja, dan moet er meteen die reactie zijn van, oh nee, terug maar weer, terug maar weer, terug maar weer, terug maar weer. Helemaal terug naar die oneindige diepte. Oh ja. Zo, op deze wijze is het vrij. Dus soms kan het best ook dus meer aan de wereldkant zijn dat je die oneindigheid gaat ervaren. Bijvoorbeeld in iemand anders met wie je spreekt. Of teruggaande in jezelf. Maar wanneer er iets van die oneindigheid komt, dan is er meteen ook de vaststelling dat er maar één oneindigheid is. Dus dat is echt een non-dualiteit. Er is geen tweeheid. Die oneindigheid die je ervaart meer aan de wereldkant, de objectkant, is hetzelfde als die oneindigheid die je herkent in die diepte van jezelf, meer aan de subjectkant. Dus dan is ook direct vast te stellen dat er geen scheiding is tussen subject en object. Die ontstaat alleen wanneer je een duidelijke grens trekt tussen het eigene en het andere. Maar wanneer je een ervaring krijgt, gewoon alleen al haast visueel, dat je blik doorschiet in die oneindigheid. Dus er wordt die hele vormenwereld heel betrekkelijk. Niet alleen van dat wat je daar ziet, dus ook van jezelf.
Maar als ik doorschiet, dan zijn er toch geen personen meer, hè?
Nee. Dus personen, die kun je dan definiëren in een bepaald gebied van condities. Alleen, wat we als persoonsbegrip hebben, daar zit toch alweer die oneindigheid in.
In het begrip?
Ja, omdat wanneer wij het hebben over die en die persoon, dan zit er ook wel degelijk, naast al die condities, zit er ook wel degelijk die oneindigheid in.
In dat begrip?
Nou, dat begrip. Je bedoelt wanneer je het hebt over personen, dus beide dingen. Nee, gewoon heel concreet houden. Je ziet iemand die zegt, oh nou ja, dat is die en die. Maar wat bedoel je dan? Nou, dan bedoel je die twee dingen. Ja, dat zijn al die vormen die je kunt beschrijven. Maar het is ook die oneindige diepte in die ander. Want wanneer het alleen die vormen zouden zijn die je kunt beschrijven, nou ja, dan wat heb je dan met die andere te maken? Dan is dat gewoon een robot of een dier. Zelfs met dieren hoor, heb je toch nog wel wat diepte erin zitten. Maar, maar goed, dan heb je toch meer de neiging om iets oppervlakkiger allemaal dat te gaan bekijken. Nee, het is dus continu aanwezig, die oneindigheid diepte. En dat is ook goed om te zien, dat het elke persoon, dat het eigenlijk zo'n samengaan is van dat oneindige zelf zijn en die vormen, die condities, die wereldse vormen. En dat het dus ook iets is waar iedereen wel mee leeft. Alleen zich blijkbaar niet voldoende bewust is. En het gaat inderdaad alleen maar om bewustwording. Nou, zo zit het blijkbaar. Dan zie je ook waardoor ontstaan die problemen die mensen allemaal hebben. Ja, dat is toch alleen maar door de identificatie van je oneindige zelf met die beperkte toestanden. En dan zeg je, ja, die toestanden die zijn allemaal niet zo prettig. Ik heb het niet prettig. Nou, als je dat doorziet, dan zeg je, nou oké, voor zover die verschijnselen er zijn, is allemaal oké. Maar ik hoef me niet met bepaalde verschijnselen te identificeren dat mijn definitie wordt. Dat mijn beperkte bestaan wordt en ik zit daarin en ik zit erin vast. Dat hoeft niet. Duidelijk allemaal. En je ziet dat het zo ontzettend dichtbij ligt, dat het heel simpel is, dat iedereen er al rekening mee houdt, dat het eigenlijk allemaal al bekend is. Alleen die bewustwording die is meestal niet voldoende. Die moet verder doorgaan. Wanneer het vaag blijft, dan werkt het niet. Dan zit je zo weer vast. Wanneer het mentaal blijft, dan werkt het niet, want het heeft geen contact met je eigen zelfzijn. Nee, die werkelijkheid van dat open zelfzijn, dat zal je moeten realiseren. Dus als realiteit, dat is realiseren. Nou, zeg maar 24. Ja, maar je zult merken, wanneer het bewustzijn werkelijk helderder wordt, dan gaat het zelfs nog doorwerken in de slaap. En blijkbaar moet dat, want anders dan wanneer maar één ogenblikje nou niet helder bent, dan word je gepakt. Voordat je het weet, dan zit je weer ergens vast.
Ook in je slaap.
Ja, ja, ja. Nee hoor, ik hoor van verschillende mensen ook van, nee, het lukt me aardig om dat overdag zo door te zetten. Maar 's ochtends vroeg, dan word ik wakker en dan is het helemaal fout. Dan moet ik eerst weer helemaal tot mezelf komen. Nee, wanneer werkelijk dat die bewustzijn zich doorzet, dan gaat hij ook zich doorzetten in de slaap. En dan is het niet het bewustzijn meer op het niveau van het inzicht dat je zegt ik ben de waarnemer en ik sla alle schade. Want dat is natuurlijk ook nog maar een beperkt niveau. Nee, het werkt op een nog primairder niveau door. Waarin het open is en er is geen ik-punt als waarnemer waar alles weer op betrokken wordt. Maar het blijft open. Nou, je moet zelf maar nakijken. Wanneer... Ja, 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 nee. Dat is juist dat het heel veel met elkaar heeft te maken. Want wanneer je ergens als zelfzijn in oneindige zin je ergens dus gaat opstellen, dan zit je al vast aan het punt. En wanneer er wat gebeurt daar met dat punt, dan gebeurt het met jou. Nee, het is nog meer loslaten, nog meer loslaten en dan ervaren dat er werkelijk een oneindige sfeer is waar je niks meer over kunt zeggen. Misschien eerst nog zulke dingen als van nee, oh nee, het is oneindeloos zijn, bewust zijn, gelukzalig zijn. Als je daar op dat niveau bewust kunt blijven, dan kan het andere wel terugkomen, maar het komt niet meer in die beperkende zin terug. Dus dan blijft de aandacht een totaal open bewustzijn. Is het niet meer een gerichte aandacht, maar een totaal open bewustzijn.
Nou, die gerichte aandacht, als je die terughoudt, dan merk je heel vaak spanning, komt al spanning in mijn lichaam.
Ja?
Dat is wat, en dat is ergens onprettig, maar dan ben je wel weer los van afhankelijkheid naar de omgeving.
En wanneer je daar nou eens in dat punt, hè, wat je terughaalt, ga daar eens verder naar kijken. Kan daar de ontspanning ook komen?
Dus dat het niet in je lichaam is, maar ook extern?
Nee, maar eerst maar gewoon lichamelijk.
Ja, dat is wat daar gebeurt.
Nou.
Alleen, wat me opvalt is dat het eerst terug is, de spanning, en dan...
Oké, vooruit. Dat maakt niks uit. Okay. Wanneer dat die ontspanning maar op een gegeven moment gaat plaatsvinden. Maar ga kijken. Inderdaad. Dus wat we inderdaad ook wel doen, dat is wanneer je zo concreet ergens op gericht bent, die weg terug maar volgen van die lijn van de aandacht. Want die lijn, die heeft wel ergens zijn eindpunt als object, maar die heeft ergens ook zijn oorsprong. En dat ben je zelf. Nou, ga die lijn maar eens een keer terug vervolgen. Dan kom je eruit. Dan kun je eerst wel in een gebied komen met wat spanningen, dat zou kunnen. Maar wanneer je het verder terughaalt.
Ja, dat zal de ontspanning zijn.
Nou, doe het eens, ga kijken. Maar dan moet je werkelijk verder teruggaan. En niet ergens blijven stoppen. Want dan hou je intern in je psychische wereld nog steeds diezelfde structuur. Van ik als oorsprong heb een bepaald object en dat ben ik nou zelf. Nou ja, en dan zit ik daar. Nou, daar kan een hele spanning in zitten.
Nou, ik laat van spanning vast, ja.
Nee, dan ga je weer hetzelfde doen. Zeg je weer, oké, ik ben daar aanwezig. In ieder geval als subject van die ervaring. En ik zie dus, wanneer ik dat in het gevoelsmatige lichaam haal, dat daar nogal wat spanningen bij optreden. Maar ik heb weer dezelfde situatie. Ikzelf ervaar daar de spanning. Dus ik kan opnieuw weer die lijn teruggaan vanuit dat object, die spanning, die lichamelijke spanning, psychische spanning. En ik kan weer verder terugkeren naar mezelf als oorsprong van die aandacht. En wanneer je dat echt doet, moet je eens kijken wat er gebeurt. Dus dan blijf je niet gefixeerd kijken naar die spanning. Nee, de aandacht gaat letterlijk terug. Dus dat haal je de aandacht los van het object. Net zo goed als je dat in de externe wereld eerst een object had. Maar dan moet je dat consequent doen, gewoon doorzetten. En dan merk je dat voor jezelf, dus waar je zelf bent, dat in dat gebied niet meer angst, spanning zit. Ja, net zo goed als je eerst naar buiten kijkt en zegt, oh, dit is belangrijk, dat is belangrijk. En dat gaat ook altijd met spanning gepaard. Of je wilt het hebben, of je wilt het juist niet hebben. Maar dan haal je het terug en dan speelt die hele wereld niet meer.
Ja.
En dat geldt ook voor die hele binnenwereld. Want dan heb je ook allerlei toestanden. En daar heb je ook nog een keer aandacht voor. En dan zeg je, nou, dat is niet zo best met mezelf gesteld. Ja, spanning.
Dat is ook in de identificatie en de overtuiging die je hebt.
Ja, nee, je moet dus wel heel duidelijk zien hoe dat zit. Zeg je, nee, blijkbaar zit ik weer op dit niveau. Dat is meer op dat, niveau van het gevoelsmatige lichaam te kijken. Het mentale niveau te kijken. En daar zijn inderdaad allerlei verschijnselen, jazeker. Maar het zijn allemaal energetische zaken die daar spelen. Ik kan er aandacht voor hebben, maar ik kan ook weer teruggaan in mijn aandacht, terugkeren naar mezelf als oorsprong. Nou, dat consequent verder doorzetten.
Dus laat je ook het energetische lichaam, het goede lichaam, laat je ook los.
Precies. En dan zie je dus dat die energieën daar ook de ruimte krijgen. En niet meer die verkramping hebben. Het is ontzettend belangrijk dat je die oorspronkelijke openheid op een heel concrete manier ervaart. Nogmaals, dat je daar zelf actueel aanwezig bent, zonder vormen, zonder dat je er iets over kan zeggen, maar het is toch dit. Oh ja. Zo concreet, zo actueel, zo realistisch. Dan ervaar je, oh nee, nu is het inderdaad zo stabiel dat wanneer er weer uitnodigingen komen van die buitenwereld of intern, van oh nee, moet je kijken, nee, dit is belangrijk, dat is belangrijk, dan moet je kijken, ik ben belangrijk. En het zijn allemaal stemmetjes die roepen, telefoon die gaat, en nee, de telefoon zegt, ik ben belangrijk. Dat soort dingen, nee, dat die je niet te pakken hebben. In de zin dat je jezelf als oorspronkelijk zelf zijn weer helemaal gaat inperken en met je aandacht dus alleen maar daar weer op gericht bent, zodat je daar wel weer aan vastzit.
Is er dan sprake van, op dat moment blijft dan sprake van twee niveaus?
Nou ja, zo kun je het best ervaren, dat je wel die oorspronkelijkheid ervaart terwijl het andere wel aanwezig is en zegt, ja, ik weet al wat het allemaal kan betekenen enzovoorts, maar ik hoef daar niet op de oude manier weer in op te gaan. En ja, dan ervaar je het toch ook wel als twee niveaus, ja. Aan de andere kant zijn het niet niveaus die als niveaus gescheiden zijn natuurlijk, want het ene is natuurlijk gewoon oneindig ruim waarin het andere gaat verschijnen. En dat is ook de basis waarop het wel aanwezig kan zijn, maar op een vrije wijze niet beperkend. En dan zijn het geen niveaus, maar is het gewoon iets wat inclusief aanwezig is in het oorspronkelijke. Ja, het is energie die niet de ruimte krijgt. En wanneer je dan even verder kijkt, dan zie je dus dat in die energie een stuk van jezelf zit.
Een stuk ik.
Ja, die zit daarin. En dan is er wel een ander niveau van zelfzijn dat je je daar bewust van bent. Dan zeg je, ja, dat moet toch niet, dat hoeft toch niet. Nee, maar blijkbaar. En dat heb je natuurlijk heel gauw, dat in die hele wereld van zijn, zelf zijn, dat er dus allerlei brokken komen, allerlei gebieden komen, waarin dat zelf zijn verstrooid is. En het punt is dus dat hoe meer je terugkeert naar die oorspronkelijkheid, dat het een steeds grotere ruimte is, zodat al die verstrooide brokken van zijn, zelf zijn.
Verstrooid is zelfs verkrampt.
Nee, ja, gedeeltelijk wel natuurlijk. Want wanneer er geen verkramping in zat, dan was het al vrijgelaten. Denk maar gewoon aan gewoon de hele kosmos. Overal daar heb je klompen materie. En die worden bij elkaar gehouden door de zwaartekracht. Dus dat heb je ook zo in die sfeer van je eigen bestaan. Overal dat zijn zelf zijn. Maar goed, wanneer er een besef komt van de oorspronkelijke grote ruimte die je zelf bent, dat wil nog niet zeggen dat al die brokken er allemaal opgelost zijn. Maar hoe meer dus die ruimte ervaren wordt, gaat het wel sneller dat oplossen. En dan merk je dus dat ook in concreto hoor, op hele, met kleine stapjes soms, dat er ineens dan zo'n brok losschiet en zegt, oh nou ja, dan komt de inhoud er ook vrij. En ik merk daar, nou er zat toch bijvoorbeeld een stukje zelf zijn met pijn of met wrok. En het komt er ineens vrij en dan is het ook afgelopen, dan is het weg. Maar het kan alleen maar in een grotere ruimte. Dus eerst moet je die grote ruimte als zelfzijn bewust zijn. En het is de basis waarop je ook die spanning van dat zelfzijn in, weet ik wat, allerlei energieën, emotionele energieën, die gekomen zijn uit vroege situaties. Dat je dat zelfzijn ook kunt laten ontspannen. En daardoor de zaak kunt oplossen. Wanneer er meer bewustzijn komt, dan krijg je daar meer oog voor al die gebieden die nog niet helder zijn. En wat wil dat zeggen? Al die dingen die je belangrijk vindt, die hebben blijkbaar die structuur, namelijk dat het gaat om een stuk energie, maar ook daarin een stuk van jezelf. En wanneer je daar in zit, in die spanning, dan is er een hele kleine kans dat zomaar even weg gaat, verdwijnt. Omdat er die ruimte die ervoor nodig is, dan niet aanwezig is.
Ja, wanneer je met de kramp identificeert, wanneer de kramp loslaat. En
ja, precies. Ja. Of je moet, dat is de andere weg, dat is wanneer je wel een klein beetje bewust bent, maar zegt, nou nee, in die van die ruimte, dan gaat het niet zo, dan wordt het erg moeilijk, want het lost eigenlijk maar niet op. Dan ga dan maar gewoon wel naar die kern toe van het geheel, want daar zit ook jezelf. En als je terug gaat naar die kern van dat brok van zelf zijn energie zijn, dan merk je ook dat de scheidingen verdwijnen, de beperkingen verdwijnen.
Ja, dus zowel naar de kant van de wereld toe, als je daar helemaal tot het uiterste naar het wereld gaat, of
ja,
naar het einde,
ja, precies.
Terug,
ja.
Beiden, ja. Naar de oneindigheid, ja. Verzinkend.
Ja, absoluut. En ja, dat kan dus ten opzichte van alles zijn. Hè? Dus met die chakra yoga, dus heb je ook die mogelijkheden op alle niveaus. In alle aspecten van je eigen bestaan, met al die verschillende levensenergieën. Op elk niveau zal het open moeten komen. Nou, hoe gaat dat dan? Nou, als in die yoga, nou, dan gaat het inderdaad om wat daar is, wat nog beperkt gehouden wordt, apart gehouden wordt van de rest. Om dat toch weer te laten openkomen, zodat het een geheel wordt, een non-dualiteit wordt. Maar het waait is principieel een directe weg. Je gaat terug naar die oorspronkelijkheid. Je zegt, ja, dat is het. Direct inzicht, zo zit het. Er is ook wel een bepaalde notie hoor, van die directe weg. Ik heb het ook ergens aan het begin van het boek Chakra Yoga wel genoemd. In die klassieke geschriften, daar vind je dan ook dit soort uitspraken van, ja, dit is wel een yogaboek, maar het is alleen voor mensen die misleid zijn en niet de directe weg kunnen volgen. Dus die moeten maar de weg volgen van de middelen. Oefeningetjes. Nou ja, goed, dat moet allemaal maar blijken hoe dat gaat. Hmm. Maar je kunt wel zeggen in relatieve zin, hoe bewuster je blijft in die oorspronkelijkheid, des te minder speelt dat andere nog. Ja, dat kun ik zeggen.
Maar dat is toch ook enigszins een proces, en als je dat in die oneindigheid bent, als dat eindigheid, wat je
net
zei.
Ja, maar wat ik net zei, dat kun je wel zeggen. Hoe meer je blijft in die oorspronkelijke sfeer, des te minder speelt dat andere.
Aanvankelijk?
Ja, aanvankelijk en later ook. Mm-hmm. Tuurlijk. Hoe meer je daarin blijft, dan kunnen nog wel zuiveringsprocessen doorgaan, maar het speelt voor jou, voor zover je erin blijft, nauwelijks meer een rol. Ten tweede, wanneer je daarin blijft, dan zie je dat dat soort processen aardig snel gaan. Of hoe meer je daarin blijft, des te sneller gaan ze. Mm-hmm. Nou, dat zijn dingen die je sowieso kunt zeggen. Verder, ja, dan moet het maar blijken hoe het gaat. Mm-hmm. Dus in de praktijk, dan zie je natuurlijk gewoon alle mogelijkheden. Die doen ze wel voor.
Want je kunt ook zeggen dat ieder mens in minder of meerdere mate in disbalans is,
hè? Uitbalans. Dat kun je wel zeggen, maar nogmaals, het principiële blijft staan. Voor zover je dat oorspronkelijke actueel dus ter plekke bewust bent, gaat het andere niet meer spelen. En hoe meer je het bewust bent, daar actueel aanwezig bent, dat dat een levende realisatie is, dat dat een realiteit voor je is. Nou, hoe meer dat het geval is, des te minder belangrijk is dat wat er verder nog gebeurt. En je ziet dat dan ook wat dan nog moet gebeuren, dat het dan ook des te sneller gaat naarmate je er in die openheid blijft.
Ja, als ik er even bij mag blijven, mijn ervaring is van hoe meer ik eigenlijk naar die openheid ben gegaan, of naar het licht ben gegaan, hoe helder ik ook eigenlijk zie waar mijn schaduwzijde ophoudt.
Ja.
Dat het niet alleen maar leuk is en makkelijk is. Integendeel.
Nee, het is natuurlijk dat je een heel gebied hebt, juist waar je vroeger nooit kijk op had. Daar krijg je nou wel kijk op.
Precies.
Dat is zo. En vooral op die meer subtielere gebieden. En dat is zo, dus dat gaat inderdaad in een, toch spelen. Maar blijf staan, hoe meer je in die openheid blijft, des te minder belangrijk is dat en des te sneller lost ook wat nog moet oplossen op.
Wat ik bijvoorbeeld tegenkwam in mijn eigen pandemie, afgelopen jaar, zeg maar, als ik in die helderheid was, toen ik licht en een kiertje van was, dan was het zo helder en licht dat ik eigenlijk daardoor, dat heb ik u uitgemeld, nachten niet sliep. Mm-hmm. Waardoor ik dacht, nou, dit is gewoon niet goed, dit is gewoon niet gezond. Waardoor ik ook een huivering kreeg om weer naar dat lichaam.
Ja, dat is jammer.
Ja.
Want wanneer het gaat dus om actueel bewust te blijven in die oorspronkelijkheid, dan is dat inderdaad een verblijven in het licht. En niet dus je laten afleiden wanneer nog iets aan donker erop komt. Dus je hebt dat natuurlijk bij alle mystici ook. Hè? En vooral die christelijke mystici, die benadrukken heel veel. Toch wel, ja, die donkere nacht, dat donkerte enzovoorts. En toch nog van, oh nee, er zit toch nog ergens een scheiding in. Maar wanneer je dus daarna blijft kijken en dat gaat benoemen en daarmee bezig blijft, dan is dat op zich een remming om dat verdere mystieke proces te laten verlopen. Dus daarom zeg ik, blijf niet kijken naar die meer problematische zaken, maar keer terug naar die oorspronkelijkheid. Ja. En wanneer je dat dan ervaart als alleen maar licht, ja, dan zeg je, nou, dat is toch wanneer het werkelijk doorgegaan is, hè, want je hebt natuurlijk ook bepaalde lichtgebieden waarin nog een stuk spanning zit enzovoorts. Nee, wanneer het werkelijk is doorgegaan, dan zeg je, nou, oké, dan is licht, maar principieel hoeft er niks meer gedaan te worden, zelfs niet slapen.
Ja,
wanneer jij weer dan een idee krijgt van, nou, nee, dit kan ook niet gezond wezen.
Ja,
dan is dat weer een terugval op een bepaald mentaal ikje dat zegt, oh nee, dat kan niet goed wezen. Terwijl voor zover je werkelijk in die oorspronkelijkheid bent, dan is dat helemaal geen probleem, dan komt dat helemaal niet op. En ook dat, hè, ook dat, dan zeg je nee, op een gegeven ogenblik, dan kunnen die niveaus wel tegelijkertijd aanwezig zijn, maar primair blijft die oorspronkelijkheid in zuivere zin en het andere blijft ontzettend betrekkelijk. Zodat er geen echt probleem komt. Als dat het oorspronkelijke licht is, ja, dan is het toch helemaal geen probleem. En dan is er geen notie van, nou ja, ik moet ook wel eens een keer slapen. Nee hoor. Nee, in dat geval dan is het goed om daar, wanneer dat al opkomt, om weer te gaan zeggen, hé, waarom heb ik dat idee dan ineens? Ik zit toch in het licht. Is in dat licht dan toch nog ergens verder ontspanning mogelijk?
Betekent uiteindelijk weer dan, ja, dat het een lichtlichaam is waar je ook aan te werk moet gaan.
Nou, daarom, hè. Dus dat terugkeren, die terugkerende beweging, die zal in oneindige zin door moeten gaan. En ja, dan op een gegeven ogenblik, je komt natuurlijk wel in allerlei fasen en er komen allerlei ja, gedachten en ideeën komen best langs. Maar wanneer het proces doorgaat, en dat is inderdaad, juist die verdere, het is echt ontspanning hoor, en overgaan. En dan in die ontspanning, nou ja, ga ik nog wel weten van, het is goed, het is compleet.
Maar ik heb heel nooit ook gelezen van, wanneer je dat zo dat steeds dieper loslaat, neemt de helderheid ook toe. En de helderheid die je dan hebt, is precies nodig om te zien wat daaronder ligt. Waardoor de weer meer helderheid...
Ja, zo kun je dat ervaren.
Ja,
maar dan moet je dus actueel wel daar aanwezig blijven. Zegt, hé, dit is een nieuwe situatie en hier komt opnieuw weer een nieuwe bewustwording.
Ja.
Zo ervaren meestal de spirituele groei. En het kan best zijn dat je ergens zegt van, oh nee, laat ik hier maar even zitten. Of laat ik toch maar even weer een eindje terugkeren. Dat is gewoon op, ja, in dit moment gewoon voor de hand liggend of verstandig.
Ja, wat ik hier ook eigenlijk zie is ook, het kan natuurlijk ook een volgende communicatie zijn met het licht, hè?
Ja.
Dat ook dit is.
Ja, 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 ja. En alles kan best, en ook dat licht, dat kan best een weg zijn waardoorheen het dan gaat op een goede manier, maar dan moet het wel doorgaan.
Ja. Dus het is toch in die gehechtheid.
Dat heb je tot op het laatst. Op het laatst, nou, wanneer het universele gelukzaligheid is. Nou, voor het gewone verstand zeg je, nou, hier maar blijven. En hoeveel mensen niet ook op het vitalijn, hoor, die zitten, hebben iets in die richting ervaren. Nou, die zeggen, nou, het leven gaat toch mooi. Nou, is best hoor. Nou ja, dat verder radicaliserende beweging, nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet meer.
Je mag wel zo'n inkijken genieten wat die bereikt heeft.
Nou ja, je doet het maar. Ja, je doet het maar. Maar hopelijk komt er wel weer een verdere bewustwording.
Ja, maar dat motiveert volgens mij ook
weer. Nou, dan zegt hij, heeft het een functie. Maar dan is het niet alleen maar gewoon zeggen, oh nee, joh, dit is wel prettig.
Niet zo charme van maken.
Nee, want het komt er maar gauw van natuurlijk, hè.
Juist de beweging, want in beweging zijn is prettig.
Nou ja,
dus dan zit er ook weer, dan blijft de beweging wel.
Ja, nou ja, dat is dat gevoel van verruiming.
Ja.
En wanneer het werkelijk doorgaat, dan is het het gevoel van, ja, de beweging van verruiming, van eerst dat zelf zijn, wat eerst meer beperkt was. En die ervaring dat het ruimer wordt, nou, dat geeft altijd een geweldig gevoel. Vreugde. Dus dat is altijd zo. Omgekeerd kun je ook zeggen hoor, dat is heel leuk. Wanneer er vreugde is, dan heb je verruiming. Elke vreugde komt door verruiming. Nou, alle mensen zoeken vreugde en geluk. Ze zoeken allemaal die verruiming. En als je door hebt, nou, dat het mechanisme is, nou, dan zeg je nou vooruit, alles kan gestolen worden, want dit is het belangrijkste. En wanneer je dan daar helemaal naartoe gaat, dan zeg je, ja, nou, oké, dan gaat het inderdaad verder.
Je had het net over twee regelbladen. Als je dan met een vernauwing zit, een probleemsituatie, met een gevangen zit, dat je dan, dat gaat bij soms, een beetje van glaas neemt. En dat er een zekere, na enige tijd een zekere verruiming in de sfeer optreedt. En dan komt er vaak een diepe zucht. En dan raakt het er los. Want dan had je net dat jij het over de gedachte dat je. Je niet naar die verruiming toe gaat, maar juist meer naar je ik-gevoel.
Nou ja, je kunt het eens uitproberen.
Ja.
Wanneer dat op een concrete manier gebeurt, dan zie je dus ook dat daar intern een oneindige diepte zit.
Maar is er dan niet zozeer het ik-gevoel van ik en het probleem, als wel de ik ben?
Nou, je start meestal met een stuk bewustzijn. En dat bewustzijn, dat is ergens op dat niveau van het mentale of van het inzichtsniveau. Meestal dan zeg je nou, wanneer het inzichtsniveau is, je hebt afstandelijkheid, de getuigen, bewustzijn. En, maar goed, daar zit je dus wel op een niveau van bewustzijn met toch nog een zekere verbinding met energieën daar. Een soort lichamelijkheid, mentaal of inzichtslichaam. Maar het is wel dus voornamelijk bewustzijnskwaliteit. Maar goed, dan zie je dat. En dan zeg je, nou ja goed, het ligt voor de hand of om nog maar verder los te laten en terug te keren tot mijn oorspronkelijkheid. Of maar gewoon er helemaal in te duiken.
Maar dat er induiken, is dat ook in het probleem duiken?
Nou nee, wanneer je dat ziet, dus op inzichtniveau, hè, je bent de waarnemer van bijvoorbeeld daar een brok spanning.
Ja.
Nou dan is dat dus heel concreet daar aanwezig, daar is dat brok spanning. Dat is een stuk energie waarin spanning zit en daarin zit je blijkbaar zelf ook nog in, voor een deel. Nou ja, wil dat loskomen? Dan zeg je wel van, ja kijk, ik heb er niks mee te maken. Maar het is de vraag of dat werkt. En daarom zeg ik, wanneer het nou niet werkt, om nog meer direct maar los te laten. Zeg ik, nou, duik er dan maar eens een keertje helemaal in.
Ja, dan kom je weer bijna aan het analyseren.
Nee. In, analyseren. Dat is op een halve afstand staan en dan ga je het uit elkaar halen qua denkzaken, begripsmatig plaatsen en weet ik wat allemaal. Nee, je gaat daar gewoon zonder dat denken en analyseren, ga je erin. Maar dat moet je het ook helemaal doen. Want je zegt, dat zelf zijn wil ik toch weer samen laten vallen met mijn inzicht zelf zijn. Nou, wanneer dat zelf zijn, dat daar eigenlijk op een vrij blinde manier erin zit. Wanneer dat niet naar jezelf toe wil komen en samen wil gaan in je inzicht zelf. Dan kan het inzicht zelf ook daar naartoe gaan en zeggen, nou, ik duik daarin. En dan ga ik wel tot op de kern. Maar dan krijg je ook dat samenvoegen en dan merk je dat je daar ter plekke oneindig bent.
Hoe merk je dat je?
Oneindig bent.
Ja. En kom je dan ook eigenlijk een soort persoonlijk belang of gehechtheid aan?
Nou, in die beweging kan het zijn dat je dat opvalt. Van, oh ja, of preciezer ervaart wat voor emotionele pijn daar zit en zo. Dat kan best, maar je gaat er doorheen. Naar het centrum toe. Dat is ook het punt bij die mandala's. Hè? Alle mandala's, die cirkels, en dan heb je meer externe en meer interne lagen. De belangrijke meditatie is de meditatie op het punt in het centrum. Dus dan ga je er alle bestaanslagen heen naar het centrum toe. Naar die bindu. En daarin vallen wel subject en object samen. Je kunt wel zeggen, nee, ik ga verruimen. En zo kom ik in hemelse sferen. Dat staan we ook mooi afgebeeld, hè? Heel realistisch. Mooie hemelse sferen en bovenhemelse sferen en zo. Dus dan, dat kan ook. Maar goed, die andere weg, die is ook erg belangrijk. En dat is ook het beeld natuurlijk ik hou van een heel oud beeld van die kosha's. Het zelf is, wanneer het geïncarneerd is, het omgeven door allerlei sluiers. En dan heb je eerst de hele dichte sluiers, zware sluiers van de materie, waar je heel makkelijk tegenaan kijkt. Maar daaronder liggen natuurlijk allerlei andere sluiers die wat lichter zijn, maar wel te maken hebben met je energieën, met je emotionaliteit, met het mentale enzovoorts. Maar wanneer je steeds verder gaat en die andere sluiers, juist omdat je erin gaat met je helderheid, vallen die zware sluiers weg. En hoe dieper je gaat, des te meer van die sluiers vallen weg. Totdat je daar in die kern komt, die daar helemaal in opgesloten zit. Maar wanneer je dat doet, dus met dat inzicht zelf, wordt dat verlicht. En wanneer daar dan nog eens een keer dus dat samengaan gaat en dat hele totaal doorgaat, zeg je ja, daar in dat precieze centrum van het midden, ja, daar is het gewoon. Maar het is wel zo, dus hoe meer je naar het centrum toe gaat, in dit model dan, des te meer ruimte er komt. Des te minder zwaarte er komt, je laat steeds meer los, steeds meer los. En je duikt er steeds meer in, je laat steeds meer los, je laat steeds meer los. En dat betreft ook zo'n brok waar nog een stuk zelfzijn in zit. Dat kan dus bevrijd worden door de werking van jezelf als bewustzijn. Wanneer je erin komt. Dat is dat idee ook van Shiva, die inderdaad zo als bewustzijn het donkerste gebied ingaat en daar alles verlicht. Maar wel samen gaat vallen met dat zijn, die Shakti, dat subject en object bij elkaar komen.
Ik kom wel eens tegen dat er dan juist in het hartgebied een heel fijngevoelig herkenningsmoment is. Wat dat verhaal een ander niveau heeft als een ander herkenningsmoment.
Nou goed, maar laat dat komen. Laat het komen en laat het steeds meer ook dus samenvallen met jezelf als inzicht. Of dan wordt het namelijk totaal. Kon het over bewustzijn in de pauze ook aanblijven?
Ja.
Nee, het gaat om dat hele subtiele. Dat is inderdaad heel subtiel, want er hoeft maar even een andere omstandigheid te zijn en je gaat weer in een bepaalde rol duiken, in een bepaalde identiteit duiken, op een bepaalde manier van daaruit weer praten en dingen doen. Dus die vormgeving is natuurlijk ook dan sociaal bepaald, want de een spreekt je aan. En op wat voor wijze spreekt de ander je aan? Nou, dat hangt er dus vanaf. Maar vaak is het dat de een de ander aanspreekt op, ja, toch weer hele beperkte dingen. Beperkte dingen. En dus dan verwacht die ene die dan een vraag gaat stellen, die verwacht ook weer vanaf een beperkt niveau een antwoord te krijgen.
En als nu een vreugdevolle pauze was,
dan... Jawel, dan zeg je nee, want het bleef een oneindige vreugde. En wanneer dat bewust bleef, dan zijn alle dingen die verder gebeuren, die zijn... Oké, natuurlijk. Het gaat er niet om dat er niet onderling gesproken mag worden en weet ik wat allemaal. En dat er niet over koetjes en kalfjes gesproken mag worden. Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Alleen, hoe zit het met je eigen primaire zijnsfeer? Als die van oneindige vreugde is, nou natuurlijk, dan kan het best... Een heel gezellig gesprek zijn enzovoorts. Maar er zit geen beperking in. Dat is gewoon het punt. Maar het is goed hoor, om ook in die sociale sfeer bewust te worden in hoeverre de een de ander op een bepaalde plek plaatst. De vasthoudt. Nou, dan krijg je ook meer oog voor het opgroeien. Hoe gaat dat bij kleine kinderen? Dan zie je de wijze waarop ouders met jonge kinderen omgaan. Dat is ontzettend belangrijk. Allereerst al gewoon waar de psychologen dan vaak mee bezig zijn. Bijvoorbeeld met zoiets als een zelfbeeld. Wanneer de vader tegen de zoon al die zegt, nou ja, jij kan er niks van, laat ik het maar weer doen. Nou, ik ken lui hoor, volwassenen die lopen bij een psychiater daarom. Maar het is goed dus dat om te doorzien, om dat te doorzien. Net zo goed als wanneer die beperkende kracht ineens meer vanuit een bepaalde laag van jezelf komt. Namelijk, oh, ik vind dat belangrijk. Dan ervaar je dat ook vaak. Oh nee, het komt van buitenaf. Van, oh, ik zie daar een plaatje van mooi zonnig palmenstrand. Ja, natuurlijk wil ik erheen. En meteen plaats je op dat plaatje van, ik ben... Daar de consument en ik wil gewoon die reis boeken enzovoort. Maar wat is er dan gebeurd? En daar gaat het om hoor. Om ontzettend helder te blijven in die eerste fase waarin iets zich als belangrijk afficheert. Want je hebt een hele ruimte. Maar ergens is er iets, heeft mijn aandacht getrokken. En alleen al wanneer dat de aandacht op die manier trekt, meer exclusief die aandacht zoekt, die gaat dicht en die is daarop gericht, dan is je aandacht gevangen. En dan hebben de reclame mensen hun zin. Want dan krijg je vaak het vervolg ook. Namelijk, je aandacht is gevangen op een bepaalde wijze. Van, oh, dat is mooi. Hoe is het hier? Het regent. Ik wil daarheen. Zo gaat dat. Maar heb het door in een hele vroege fase, zodat je het ook kunt doorzien. Dan alles wat zich aandient als aantrekkelijk. Dat je dat meteen doorziet. Nou ja, goed. Zo zijn er al die verhalen, hè, van Maya die zich hult in allerlei mooie vormen, aantrekkelijke vormen en zo. En ja, voordat je het weet, word je daardoor begoocheld. Het wil niet zeggen dat zo'n plaatje een illusie is. En dat de wereld een illusie is. Nee. Wanneer je er op zo'n beperkte manier naar gaat kijken. En dan vaststelt dat het zo ontzettend belangrijk voor je is. Dat je daardoor vastgezet wordt. Dat geloof daarin is een illusie.
Dus is eigenlijk geen verschil met als het een negatief iets is?
En met negatief is het precies hetzelfde. Alleen met een minnetje ervoor. Want dan zeg je, nou dat wil ik niet. Maar het is wel belangrijk voor mij en ik laat me daardoor blijkbaar bepalen. Moet je eens kijken hoeveel mensen zich niet plaatsen op het standpunt van de slachtoffer. Ja, mij moet het altijd hebben. Moet je eens kijken, ja, het moet mij weer overkomen. Ja, en meteen ga je definiëren als slachtoffer. Daar ter plekke waar dan de klappen vallen. En het is lijden. En dan zeg je niet van nee, kijk eens, wanneer ik maar een andere instelling heb, dan komen al die moeilijke omstandigheden niet meer voor. Nee, dat is niet zo. Nee, het is alleen dat je eigen beperking niet hoeft op te treden. En daardoor valt het lijden weg.
En wat de omstandigheid is niet meer moeilijk. Dezelfde omstandigheid.
Dezelfde omstandigheden die, ja, die wanneer er echt fysieke pijn is, die gaat door. Maar er is niet meer de pijn van, oh wat heb ik een pijn. Want dan heb je nog veel meer pijn. Nee, juist om die afleidingen en die oproep die continu doorgaat, in positieve zin of negatieve zin, om die los te laten. Hè, dan zul je inderdaad je moeten vestigen in dat open zelf zijn, in die openheid. Op een hele bewuste manier en op een zo'n heldere, realistische wijze dat het stabiel is. Dat het stabiel is. Die stabilisering kan alleen maar komen vanuit een situatie waarin het helder en duidelijk is. Daarin is de grote helderheid en alles wat erin opkomt, dat doorzie je in zijn aard. Oh, het is weer een vermomming van Maya. Iets toont zich als belangrijk. De telefoon gaat. Oh, wanneer ik niet oppas, dan wordt dat weer iets beperkends. Ik doorzie die kracht van beperking die erin zit. En omdat ik het doorzie, verdwijnt die kracht. Iemand roept je naam. Ik? Nee. Je blijft jezelf en die kracht die in dat geluid van je naam zit, blijkbaar, want het heeft ergens nog misschien wat resonantie in je eigen sfeer. Ja, dat doorzie je en die beperking hoef je niet meer op te treden. Ja, maar wanneer het open is op een bewuste wijze, wat ruim is, en het zit niet vast ergens in een knoop bij jezelf, nou, dan is het ruim. Nou, dan kan er toch van alles gebeuren.
Ja, precies.
Als het ruim is, en dan kan er wel wat lichamelijkheid in zitten, en volgens mij altijd in.
Jawel, maar het principiële punt is dat voor jezelf bewust zijn, in het bewustzijn er geen verkramping, geen beperking zit door die condities.
Maar dat is geen doorzien op
mentaal niveau? Nou, nee, want dat werkt niet, hè?
Nee, dat is zo bij mezelf in ieder geval.
Ja, want dan, wanneer je het hebt op het mentale niveau, dan moet je eens kijken wat voor structuur je dan hebt van je eigen zelf zijn. Namelijk dat je daar dan als een denker zit en als een bewuste waarnemer die alles begripsmatig kan plaatsen en zo. Zeggen, nou nee, ik weet het allemaal wel. Maar wanneer het alleen op het mentale niveau is, dan is dat te ijl om je eigen zelf zijn dus daar vrij te houden. Dan zijn er andere lagen die aangesproken worden, bijvoorbeeld meer emotionele lagen, voelslagen, die veel sterker werken, ook in die beperkende richting. Nee, het zal totaal moeten zijn. Het zal totaal moeten zijn. Maar zie het niet te ingewikkeld, hè? Want het is natuurlijk iets ontzettend eenvoudigs.
Wat mentaal maakt het ingewikkeld.
Ja, dus ga terug allereerst maar naar jezelf gevoel lichamelijk en naar het directe ervaren. Zonder dat het denken ertussen komt. En dan kun je dus bewust worden van die dingen waar we het over hadden. Bijvoorbeeld die oneindige diepte in de ander, in jezelf. En dan is het heel eenvoudig. Maar wil zich dat stabiliseren, ja, dan moet er wel die helderheid bij zitten die doorheeft wanneer er een neiging bestaat om weer jezelf zijn te gaan inperken, jezelf ergens op een beperkte plek te zetten, bepaalde scheidingen weer te maken. Vanuit die bewuste openheid heb je dat door wanneer die neiging tot weer die identificatie weer gaat optreden. Door die helderheid doorzie je het. Oh ja, dat is weer zo'n vermomming. Iets wat zich als belangrijk meldt, maar het hoeft niet door te gaan. Juist omdat je het doorziet. Ik noem er wel het voorbeeld van de boze wolf en de drie biggetjes. Hè? Die boze wolf die gaat zich dan ook steeds weer vermommen. Door de vermomming hoopt hij dichter bij die biggetjes te komen, zodat hij ze kan verschoten. Ja, dat gaat dan meestal ook wel mis, maar die ene die is dan wat slimmer, hè? En dan ineens die trekt hij aan die baard en zegt, het is een boze wolf, en dan kunnen ze allemaal weglopen. Dus dat doorzien van zo'n vermomming, hè? Dat je ziet, oh ja, iets is, doet zich voor als heel onschuldig. Maar moet je eens kijken wat er gebeurt wanneer je dat door laat gaan. In je denken maak je een heleboel wel weer acceptabel en zo. Dat is toch ook belangrijk en dat is toch ook belangrijk? Nee, doorzie het, want het is weer een vermomming van iets dat alleen maar een kracht is om je te beperken. Dus vanuit die helderheid zijn misschien nog wel wat van die oefeningetjes nuttig om te gaan kijken waar het wel lukt wanneer er handelingen zijn die je sfeer niet beperken. Bijvoorbeeld, wat we misschien ook doen, het lopen over het strand. Nou, dan loop je niet de zeven sloten tegelijk, dus kun je gewoon lopen en je hebt eerst de ogen maar dicht en je gaat het gewoon bekijken. En van een afstand bekijk je het en het lopen gaat gewoon door. Nou, dat is een ervaring dus, dat bepaalde activiteiten door kunnen gaan zonder dat je met het lichaam geïdentificeerd bent. Dus in hele eenvoudige gedragingen kun je dat dan wel ervaren en dat is dan een leer dat je merkt. Oh ja, ik zit te ademen en ik zit eigenlijk niet te ademhalen. Het ademen gaat vanzelf. Nou, dat is voor velen al een geweldige ontdekking. Oh ja, het ademhalen gaat vanzelf. Ik hoef me daar dus ook geen zorgen over te maken, want het gaat vanzelf.
Zo bij een muziekinstrument spelen.
Precies hetzelfde.
Dan gaat het vanzelf en dan ontdek je ja. Dat er een wereld is die niets met het lichaam te maken heeft.
Ja, absoluut. Want dan is het daar een bepaald proces dat zichzelf gaat ontplooien. En daar heeft een ik niks mee te maken. En dat zijn hele goede ervaringen, want daarin merk je, oh ja, kijk eens, dit is inderdaad belangrijk, want dan pas komt er echt een muziek. En met dansen, je hebt het dus met alles. Met praten, nou ja, ga dan maar eens een keer gewoon wat willekeurige klanken maken. Nou, wanneer het lang genoeg doet, dan gaat het vanzelf op een gegeven moment door. En dan merk je van, nou oké, dat kunnen ook woorden worden, maar dat praten gaat vanzelf, ik praat niet. En dat geldt dus voor alle activiteiten die er maar zijn. Maar ga herkennen daar waar je het gemakkelijk herkent. En dat heb je inderdaad met allerlei vaardigheden. Wanneer je vaardigheden moet leren, ja, dan moet je heel goed letten op alle spierbewegingen, wanneer je moet leren fietsen bijvoorbeeld. Maar op een gegeven ogenblik, nou dan gaat het vanzelf. En dan denk je, ja dat fietsen, dat gaat inderdaad vanzelf. Maar in de muziekwereld natuurlijk, daar is het ook heel duidelijk. Maar het schilderen ook precies hetzelfde overal in de kunst. In de kunst heb je misschien wat minder die drang dat er iets gedaan moet worden als resultaat en zo. Dus daar kun je het dan wat makkelijker misschien ervaren dan wanneer je het in je werk wilt zien. Maar dat geldt wel precies hetzelfde voor. Je kunt de dingen op verschillende manieren doen. Je kunt het heel gespannen doen. Ik wil inderdaad dat doel bereiken en moet dat bereiken enzovoort. Of er is een ruimere sfeer en ja, 's ochtends dan begin je en je stopt weer wanneer de dag vol is. Nee, dus op al die punten blijf helder en je leert dat wat nodig is. Wanneer je weet waar het om gaat en in die helderheid, nogmaals, dan leer je de rest vanzelf. Het leven is zo gevarieerd en rijk dat iedereen die krijgt de lessen wel die hij nodig heeft. Maar het is duidelijk, blijf helder. Want anders dan moet je blijkbaar steeds weer ook dezelfde pijnlijke lessen krijgen. Terwijl het niet noodzakelijk is. Ik hoop je te overtuigen en aan te tonen, aan te wijzen dat het heel makkelijk is. Want je zult dus op een standpunt moeten kunnen komen waarop je het ook ervaart als makkelijk. Want anders dan gebeurt het niet.
Nee, ik ben toch wel een beetje...
Nou, als je het met me eens bent, dan zeg je oké, dan ga ik met je mee. En dan ga ik op het standpunt staan dat het heel makkelijk is. En zolang je nog het definieert, dat is heel moeilijk.
Ik mag het niet zeggen. Ik ben het niet hetzelfde om dit te zeggen, want het is een beetje negatief. Maar toch...
Nee, want zolang jij het definieert als moeilijk, dan blijft het voor jou moeilijk. En dan zeg ik, nou, het enige wat ik kan doen, dat is zeggen, nou, ga nou eens een keer mee en je zit lekker. En voel je nou eens een keer lekker zitten en je voelt de ontspanning. Nou, wanneer je meegaat bij die ontspanning, dan wordt die ontspanning steeds dieper. Wanneer er een beetje helderheid intern blijft, dan kun je dat vaststellen. Nou, en wanneer het doorgaat. Nou, is dat moeilijk?
Ja, nu ben jij erbij.
Nee!
Dat scheelt al een klein beetje. Maar anders doe ik toch wel aardig.
Nee, maar dat punt van die definitie, hè? Dus van, oh ja, kijk eens, het gaat om iets waarvan ik het belang wel besef, maar, enzovoorts. Hè? Dus dat maar, en er komen allerlei punten die het moeilijk zouden maken om werkelijk mee te gaan. Nogmaals hoor, dat is op zich gewoon dan het punt waarin je dan vastzit. En het is duidelijk dat ligt toch heel sterk op dat mentale niveau, dat een bepaalde structuur schept. Van ja, ik zit hier en moet je eens kijken wat er allemaal niet speelt enzovoorts. En dan wordt het heel gemakkelijk daar eventjes verteld. Nee, wanneer je even teruggaat naar je eigen directe ervaring, dan blijkt die non-dualiteit zo dichtbij te zitten dat het zomaar bewust kan worden. Dus wanneer je even het idee krijgt, oh dat is moeilijk, dan moet je meteen tegen jezelf zeggen, nee stop, ik zit in de verkeerde richting te kijken en ik zit te veel weer vanuit een bepaald standpunt te interpreteren.
Maar waarom wordt er dan ooit gezegd, velen komen naar de bronnen en werken?
Ja. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Alle mensen verlangen ernaar, dat kun je wel zeggen. Ze zoeken het allemaal, maar de meesten zoeken het op een verkeerde manier. Want dan denken ze, nou, zit daarin, het is allemaal eindig. En wanneer ze dat dan al krijgen, waar ze naar verlangden, nou, dan is het wel weer iets anders. En zeggen, ja, ga kijken wat dan het onbevredigende is. Nou, dat is toch dat steeds weer waar ze zich op richten in hun verlangen toch weer eindig is. Dus blijkbaar is het verlangen van iedereen oneindig. Nou, als je dat nou accepteert, mijn verlangen is oneindig. Mijn verlangen is oneindig. In mijn oneindige verlangen ga ik mee. Nou, dan duik je in de bron. Maar goed, het vereist wel een stuk helderheid van inzicht. Goed, en daar praten we over. Maar, oh ja, wanneer je zo die bron een klein beetje zo ervaart en wel ziet zitten, dan moet je daar niet naar blijven kijken en zeggen, oh ja, kijk eens, of is het dit nou? Ik zit daar naar het water te kijken, is het dat nou? En dan krijg je bedenkingen. Van, ja, kijk, wanneer ik daar nou werkelijk in spring, wat laat ik dan wel achter? Wat zal er met mij gebeuren? Enzovoort, enzovoort. Nee, dus ook hier is het van het allergrootste belang om, wanneer je er besef van hebt, dat ook te ervaren als iets waar je zelf in aanwezig bent. Dat ben je zelf. Juist omdat je dan al, eigenlijk al principieel die overgang hebt gemaakt. Kun je ook de andere dingen die nog ergens misschien nog wat vasthaken aan allerlei beperkte zaken makkelijker loslaten. Je ervaart de ontspanning als eigen zelfzijn. Het is een ontspannen zelfzijn die sterker wordt. En wanneer je dat doet op het punt van zelf zijn, dan komt er helemaal geen probleem. Want je bent je eigen zelfzijn al in die oneindige diepte. Er komt alleen een probleem wanneer je een tweeheid schept in je denken, in je voelen. Van ja, hé, kijk, er zijn nog andere dingen enzovoorts. En dan krijg je dus de constructie van, oh ja, nee, dat is ook belangrijk. Daar moet ik ook nog rekening mee houden. Nee, in het dus eerst terugkeren naar het zelf zijn en het intern bewust worden van je zelfzijn. Dat is essentieel. Want het gaat om je eigen zelfzijn, eerste persoon. En zodra je weer een derde persoonssituatie hebt, dan krijg je de problemen. Als het over je zelfzijn gaat, ja, zodra je weer daar iets van gaat objectiveren, dan zit je fout en dan krijg je de problemen. Want er zijn allerlei dingen die bij een rol spelen, dat het allemaal moeilijk is enzovoorts. Nee, het is niet moeilijk wanneer je terugkeert naar jezelf als eerste persoon. dus dat is een terugkeer, maar daardoor juist de totale opening. Zie je dat wanneer je maar even iets weer aan objectsachtigs ergens plaatst, dat je meteen weer de dualiteit hebt. Zodra die regen dus buiten jezelf komt als een object en je luistert ernaar, ga erover denken en zo. Of dat je terugkeert naar jezelf, van daaruit komt het open. En dan is er geen verschil tussen jezelf zijn en die regen. Dan is er een ruimte. En daar hoort ook de blauwe ruimte bij met die zon die boven de wolken is. Dus dan zie je dus dat zoiets als regen ontzettend betrekkelijk wordt. Dus dan is er niet een persoon die alleen aandacht heeft voor zoiets als die regen, met die hele beperkte aandacht, waardoor ook weer een bepaalde reactie komt. Dat geldt toch hetzelfde voor. Dat wanneer je werkelijk meer terugkeert naar jezelf, dat je dan dus ook merkt hoor. Oh ja, en daarom is het ook zo belangrijk om dat concreet te gaan ervaren. Dat je in een gebied komt die vooraf gaat aan de angst. Beweging zal heel concreet moeten zijn, want anders is die ervaring van het komen in dat voorgebied voor de angst is niet concreet genoeg en dan werkt het niet. Nee, je zal het heel helder, duidelijk, realistisch moeten ervaren. Ik ga terug en ergens zit dat gebied van de angst, maar het is ergens in een bepaald gebied, een bepaalde regio. En ik kan verder teruggaan. En dan kun je direct vaststellen dat die angst minder wordt en gaat vermijden. Dus ook in de tijd. Angst is altijd ergens in de tijd ontstaan. En dat is zo'n complex van energie en zelfzijn. Gevoelsmatig, emotionele energie en zelfzijn. Maar ook in de tijd, dus wanneer je terugkeert in de tijd. De tijd die vooraf ging aan het ontstaan van het angstcomplex. Nou ja, wanneer je daar bewust wordt als zelfzijn, dan is die angst er helemaal niet. Dat zelf zijn van voor de angst, kende die angst niet. En als je daar bewust aanwezig blijft, dan is er geen angst. Maar je ziet dat dat ook de enige echte oplossing is. Want wanneer je als meer persoon, de structuur die erboven zit, zoiets ervaart als een diepzittende angst, dan kan die persoon er helemaal niks aan doen. Wat je ook probeert. Omdat het veel dieper zit dan die persoon in kwestie. Nee, je hebt natuurlijk heel ingewikkelde voorstellingen hoor. En die voorstellingen wisselen ook nog wel eens een keertje per subtraditie en zo. Maar het belangrijkste is, waar we het al over hadden, dat je jezelf kunt gaan ervaren als een zelfzijn die samengaat met energieën. En dat alleen al, dat is dus besproken in termen van Shiva, bewustzijn, en Shakti als dat geheel van energieën. En wil er een non-dualiteit komen, dan zullen Shiva en Shakti dus volledig bij elkaar moeten komen.
En is Shiva dan de spirit, de geest?
Dat is echt bewustzijn.
Bewustzijn.
Ja, dat ben je zelf als bewustzijn. Mm-hmm. En Shakti, dat is dan de natuur. En in bepaalde onderdelen van de hindoe denken, ja, dan wordt het heel erg uit elkaar gehaald. En er wordt gezegd van, nou, kijk eens, die natuur, die moet je helemaal loslaten. Je moet helemaal teruggaan naar het bewustzijn en dan heb je de bevrijding. In het tantrisme niet, want er wordt gezegd, nee, kijk eens, want je houdt dan toch nog een dualiteit blijkbaar. En wanneer je een dualiteit houdt, dan hou je problemen. Dus bewustzijn en energie, die zullen dus bij elkaar moeten komen. En dan op zo'n wijze dat er een non-dualiteit is van beiden. En goed, dat kun je dus bekijken op elk, laat maar zeggen, op elk chakra niveau. Dus ten aanzien van alle verschillende levensenergieën. En dat heb je dus ook op het niveau van bijvoorbeeld het zien. Hoe zit dat met het zien? Nou, je hebt daar in ieder geval dat mentale zelfzijn. Maar het mentale zelfzijn is dus al een mengseltje van bewustzijn en van lichamelijkheid. Want wanneer je zit te denken hoe je komende week dit en dat zult doen, dan is het een mentaal lichaam, daar zit je mee te werken. Dus wanneer je daarvan uitgaat, dan heb je te maken dus met een vrij complexe situatie, namelijk van je mentale zelf, met je lichamelijkheid erin. En je hebt nog een keer al die objecten, dat is dan de objectsituatie waarin je dan over zit te denken. En dat is allemaal energie. En toch, al die energieën, dus zowel extern als intern, en je bewustzijn, oh ja, het kan allemaal samengaan. En ja, wat betekent dat? Je kunt meteen al zeggen, het betekent aan de ene kant dus dat al die energie die vanuit zichzelf geen bewustzijn heeft, zo zou je het kunnen voorstellen, dat in ieder geval daar doordrongen worden van je eigen bewustzijn. En omgekeerd, dat die energie dus ook allemaal zo dichtbij komt, dat je daarin opgaat, in dat zijn opgaat. Dus bewustzijn en zijn komen dan werkelijk bij elkaar. En dat kan inderdaad in het zien bijvoorbeeld gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer we dat oefeningetje doen voor de aandacht. Nou, dat is een aandacht in het zien. Nou, je ziet iets. Hé, zit in dat zien. Hoe zouden nou subject en object bij elkaar kunnen komen? Nou, daar hebben we het over gehad. Bijvoorbeeld om dat wat object is helemaal terug te halen naar jezelf en daarin te laten oplossen. Of omgekeerd, dat je zelf daar helemaal in die roos gaat zitten. En dan is er ook bewustzijn daar ter plekke, maar het is samengegaan met die energie daar van die vorm van de roos. En dat heb je op alle niveaus. En een van die niveaus is inderdaad het seksuele. Daar speelt het natuurlijk op heel sterke wijze. Maar dat geldt precies hetzelfde.
En de opdeling in man en vrouw?
Nou, dat...
In hoeverre speelt dat een doorzetting daarvan?
Nou, dat is dus... Vooral op dat seksuele niveau speelt dat natuurlijk heel sterk. Maar daar heb je dus ook iets dergelijks. Dat je aan de ene kant daar een stuk bewustzijn hebt... Maar dat bewustzijn daar is natuurlijk heel sterk verwikkeld in die energieën die daar zit. Dus heel erg helder bewustzijn is dat meestal niet. En dan heb je gewoon daar de krachten die daar werken. Van hey, blijkbaar ervaar je die energieën als tweeledig, namelijk mannelijk en vrouwelijk. Die op zich al gewoon zoeken naar eenheid. Maar waar het dan werkelijk om gaat, in meer spirituele zin, is natuurlijk om ook op dat niveau zo helder te zijn, dat daar ook dat bewustzijn, ook wat daar in die seksualiteit zit, dat die inderdaad zo samen kan gaan met die totale energie, zowel mannelijk als vrouwelijk, dat het ook weer dezelfde non-dualiteit heeft, van zijn en bewustzijn. Alleen je hebt hier dus die iets... Hier heb je te maken met het zien, met zelf als object, als subject, als van een waarnemer. En je hebt te maken met de dingen die je ziet. Maar dan zit daarin die energie die je zelf bent in je mentale waarnemingslichaam, of hoe je het verder ook wilt noemen. Ja, dat is vrij neutraal. Op seksueel niveau is dat blijkbaar niet neutraal, omdat je ervaart dat die zware energieën daar... toch meestal tweeledig zijn. En dan is op dat niveau dus ook al heel sterk een kracht gericht op die eenwording daarvan. Maar nogmaals, het principiële is niet dat die mannelijke en vrouwelijke energieën bij elkaar komen. Dat is maar een klein gedeelte van het verhaal, maar het is veel meer dat je als bewustzijn in je eigen seksuele energie totaal openkomt als... Ja, nog meer helderheid daarin. Waarbij die energieën wel samen kunnen komen. Maar ook dat daar het bewustzijn helemaal in komt. Zodat het inderdaad een non-dualiteit, bewustzijn en de totaliteit van zijnsenergie komt. Zo ook natuurlijk met kundalini. Nou ja goed, dat heb ik daar ook wel in het boek uitgelegd. Dat het niet zozeer is alleen maar een kwestie van energieën. Dat die energieën heel sterk moeten worden en dat die energieën ineens naar boven vliegen enzovoorts. En dan slaat de vlam in de pan en dan word je verlicht. Dat is niet de juiste visie. Want het gaat veel meer om dat je zelf als seksueel zelf zit met dat mengsel van jezelf als bewustzijn en de energie. Dat hoort samen daar. En dan nog een keer dus, voor zover je dat hebt als energie, dat je je dan kunt identificeren met het zijn, energie, als Shakti. Waarbij er een nieuwe polariteit komt, zijn, bewustzijn beneden, maar toch een heel sterk zijnselement, aspect. En daarboven meer het bewustzijn. En dan dat je zelf die lagen doorgaat naar het zuivere bewustzijn en daarin samenvalt met het zijnsaspect, het Shakti-aspect van je, in je Shiva-aspect. Dus het gaat dan werkelijk om een beweging van je eigen zelfzijn. Met wel dan een heel sterk energetisch karakter. Maar het omgekeerde hoort daar ook helemaal bij. Dus dat je zelf als bewustzijn dus helemaal Shakti binnengaat. En zo die eenheid krijgt.
En is dat ook wat je zou kunnen doen, de verbinding met het leven? Dat je niet op een denkniveau blijft, maar de dingen aangaat.
Ja, maar dan een basis van aangaan. Mm-hmm. Dat het aangaan zo sterk is. Maar dan dat het zo totaal is dat er wel degelijk een non-dualiteit aanwezig is. Want anders dan wordt het gewoon weer een persoon die inderdaad zo zich uiteenzet met het leven en daar bezig is en zo. Nee, het is werkelijk een zo je begeven naar die wereld toe, omgekeerd de wereld laten komen, en dat je werkelijk die non-dualiteit ervaart. Dus bij het samengaan van beide heb je ook die tweedelige ervaring. Namelijk aan de ene kant als bewustzijn laat je dus dat bewustzijn totaal los in dat zijn. En dat wordt intern verlicht, bewustzijnsaspect. Maar omgekeerd ervaar je wel, dus voor zover je nog in die energie zit, dat je overweldigd wordt door die hele wereld. Ja, maar het overweldigt je ook. Dus laat maar zeggen, als zo'n tsunami-golf. Misschien vraag jezelf maar eens af. Wat zou het betekenen wanneer ik, terwijl ik zo zit, dat ik de wereld helemaal op me af laat komen? En niet ergens tegenhoudt. Ja, maar wat gebeurt er wanneer je het niet tegenhoudt? Nou, in de overgang gebeurt wel heel wat.
Je komt alles van jezelf tegen.
Ja, dat is een eerste. Dan wil ik verder gaan.
Wordt overspoeld door de wereld?
Ja, dan wordt toch alles weggevaagd van je?
Besta je niet meer?
Nee. Dan zijn toch alle vormen weg? En er blijft iets over en dat is ondefinieerbaar. Je kunt alleen zeggen, nou ja, goed, blijkbaar is dat mezelf als bewustzijn. En het bewustzijn en energie totaal in elkaar zijn opgegaan. Nou, dat maar open houden.
Ik heb het letterlijk over gedroomd. Dat ik overspoeld werd door het tsunami.
Ja.
Ik heb letterlijk in het oog. Dan ga ik dood.
En toen? En toen?
Ja, dat werd gevolgd door een volgende droom waar ik.
Nou, het gaat even om deze droom, wanneer het werkelijk zo doorzet. Hè,
ja.
Dan kunnen er eerst nog van dat soort beelden komen. Maar wanneer je werkelijk doorzet van, oh nou, kijk eens, nou is het toch definitief. Ja. Dan, wanneer je daar nog helder blijft, dan. Heb je door, oh ja, dit is dat, ja, iets wat je niet in woorden kunt uitdrukken. Dat is totaal open. En het heeft totaal geen houvast meer. Geen vorm, geen kwaliteit. Nee, om daarbij te blijven, hè. Dus dan is het gewoon toch intern iets van jezelf. Dat zelf zijn. Dat gaat zo helemaal op in dat grote. En toch is het op heel grote hoogte daar toch nog steeds een herkenning. Oh ja, zo. Zonder woorden, zonder vormen.